BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 94 van de invasie. En alle ogen nog steeds op de Donbass. Hè, Rob?
Ja, dat mag je wel zeggen. Liman, dat is... Ik denk dat je het anders uitspreekt, maar laten we het maar even zo noemen. Dat is ingenomen. Dat ligt in die Luhansk oblast. En we hebben het iedere keer over zo'n hap die uit de Donbass is genomen, waar nog een pocket van Oekraïners zit. En dat moet worden afgegrendeld, althans volgens de Russen. En daar heb je een... eigenlijk moet je dan proberen om van Popasna. Dat ligt een beetje verder naar het zuiden. Zuiden van Severodonetsk. En Liman moet je dan proberen om die hele zaak daar af te grendelen. En dat gaat heel...
Heel moeizaam. Net zoals jouw verbinding, hoor ik weer. En er wordt ook al in de steden, begreep ik, Severodonetsk en Lysychansk, wat daar eigenlijk tegenaan ligt, wordt gevochten. Maar de omsingeling zou nog niet compleet zijn. Is dat ook een beetje jouw beeld, Arjan?
Ja, er zijn enorme gevechten aan de gang in het oosten van Severodonetsk. Ze zijn een few blocks, dus een paar huizenblokken verwijderd van het bestuurscentrum. Russen hebben een busstation gepakt, een hotel. Ze hebben een flat van 14 verdiepingen kapotgeschoten. En ja, wat je dus hier ook gewoon ziet is, er worden gewoon thermobarische bommen ingezet. Hè?
Ja, godverdomme. Ja.
Dat noemen ze dan, dat is een hittegolf, is een soort ontvlambaar poeder. Dat wordt dan aangestoken door die raketten. Enorme explosie, dat trekt dan vacuüm, dus mensen kunnen niet meer ademen. Ja. Maar bunkers storten in. Maar de ellende van die dingen is dat ze hebben maar een range van 6 mijl. En dat betekent dat je dus heel dicht bij de frontlinie moet zijn met die krengen. Hm. En bij Kiev hebben ze toen dat weten uit te schakelen, de Oekraïners. Maar nu is er een beetje een probleem, omdat ze... Ja, er is wel een rapport uit van de Royal Institute for Service Institute, een Londense think tank. Hè. De Russen hebben een veel beter gebruik van artillerie nu. En ook een bewust veel langzamer tempo. En ze halen gemiddeld dus elke dag 1 mijl vooruitgang.
Ja, dat is niet veel. Wat me vooral opvalt is, je hoort misschien eigenlijk wel voor het eerst op dit moment iets van pessimisme aan de Oekraïnse kant.
Ja, Zelensky heeft... Hij smeekt nu over die nieuwe Amerikaanse long-range multiple launch rocket systems. Ja, Waar vrijdag schijnt het Amerikaanse kabinet besloten om dat te doen. Dat gaan ze maandag aankondigen. Maar het gaat inderdaad... De Russen gaan gewoon gestaag voort. Heel langzaam, maar ze gaan wel gestaag voort.
Nee, ik denk inderdaad dat het zo is dat Oekraïne misschien nog een kleine kans maakt om het tot een goed einde te brengen. Als die hele zware wapens van de Amerikanen komen. Ene John Spencer, dat is een defensiespecialist van het Medicine Policy Forum. Die zegt, die MLRS'en, die meervoudige rakettenwerpers, dat zijn M31-systemen, zeer geavanceerd, satellietgeleid. Ja, die komen er nu aan. Daar is dus een besluit over genomen, bereik van 60 kilometer, zoiets. Ja, en hij zegt dus, die John Spencer, van als dat gebeurt, dan heb je nog wel een redelijke kans dat ze het kunnen redden. Maar je ziet toch wel dat het pessimisme overal wat groter wordt, hoor.
Ja, en je ziet ook berichten van andere experts weer die zeggen van, ja, zelfs als ze dat hebben, betekent dat allemaal nog niet dat ze de Russen eruit kunnen jagen. Hè?
Nee.
Ik ben gaan luisteren naar die podcast War on the Rocks. Ik kende de website, maar de podcast niet. En daar was ook de laatste aflevering was die van dinsdag. Er komt er eentje zo aan. En daar zijn ook hele genuanceerde... militair strategen, ook militair historici zitten erbij. En het viel me op dat ze ontzettend genuanceerd waren. En ook zeiden van, we kunnen gewoon niet zo goed voorspellen hoe het gaat.
Mm-hmm.
En eigenlijk gokken ze dus ook, dat het wordt toch een padstelling, zeggen ze.
Nou ja, dat is wat wij ook voortdurend roepen. Of af het begin af aan vrezen we. Ja, nee, maar kijk, weet je, we hebben het al vaker gezegd. De hoeveelheid land die de Russen tot nu toe bezet hebben is zo groot dat het onmogelijk is. Als je nu ziet wat voor een geringe voortgang de Oekraïners nu bereiken, dat uiteindelijk dan ze op afzienbare termijn dat hele gebied kunnen terugveroveren. Ik denk dat dat een totale illusie is. Helaas voor de Oekraïners, maar ja, het is gewoon niet zo. En wat misschien ook nog wel heel erg interessant is, is dat ook in Amerika begint het te schuiven. De Heritage Foundation, echt een bekende rechtse denktank in Amerika, die heeft zich gekeerd tegen die 40 miljard Biden nog een keer wil beschikbaar stellen. En ze zeggen van eigenlijk heel simpel gezegd, we hebben het geld zelf nodig. Het is een club, een rechtse club die altijd voor de NAVO is geworden, altijd voor een sterke defensie is geweest, voor de Oekraïne is geweest. Maar ze zeggen, we hebben het geld nu zelf nodig. En dat is toch wel een stroming, moet je constateren, in Amerikaanse politiek. En ook in de Amerikaanse denkwereld die zegt, je mag niet heel veel geld aan oorlogen elders uitgeven als daarmee niet je vitale belangen in het geding zijn. En dat is, hoe je het ook bent of keert, het is een morele kwestie dat we naar Oekraïne gaan, maar de vitale belangen zijn op dit ogenblik voor de Amerikanen zeker niet in het geding. En als dat het geval is, dan moet je heel erg uitkijken door ontzettend veel geld te spenderen aan zo'n oorlog, die je ook nog eens een keer kunt verliezen, want dat verzwakt uiteindelijk Amerika zelf. Nou, dat is een argument wat heel sterk ook in Amerika leeft.
En jongens, bedenk goed, de Republikeinse Partij is zeer fragiel, hè? En Trump is nog steeds bezig. We gaan straks zien dat natuurlijk Biden zijn meerderheid verliest in de Senaat. Hè. Dit kan, en op de langere termijn, stel je voor dat Amerika steeds maar weer die miljarden moet uitgeven. Dan is het helemaal niet uitgesloten dat die stemming omslaat. Hè.
Ja, klopt. Interessant overigens, Arend-Jan en Hugo, ook in Rusland begint het steeds meer te rommelen. Hè? Ja. Er zijn vijf plaatsvervangende parlementsleden in het Russische Verre Oosten. Ja. En die hebben nu een open brief geschreven aan Poetin. En die heeft gezegd, en in de open brief eisen ze feitelijk dat dus deze gevechten, deze oorlog tot stilstand kwam. Want die gaan niet goed, zeggen ze. En bovendien, die jonge mannen die daar nu sneuvelen, die kan je beter inzetten voor Rusland zelf.
En dan moet je dus bedenken, dit is zo interessant. Hè? We zitten dus in het Verre Oosten. Daar komen veel soldaten vandaan. Hè? Dat hebben we wel eens eerder opgemerkt. Dus dat is heel logisch ook, dat ze de ellende meemaken. En weet je nog dat, toen we over Navalny spraken, lang geleden. Toen Navalny had dus ook in het oosten, daar was al een hele gespannen situatie met een gouverneur die door Poetin was aangesteld. En die mensen lusten die gouverneur daar niet. Weet je nog?
Ja.
En
Navalny
kon daar dus gebruik van. Dat was een soort opstand was er eigenlijk aan de gang. Mm. Dus dit is voor Poetin heel vervelend, hoor.
Ja, zeker.
Hey, hadden jullie gezien dat Rusland zegt bereid te zijn mee te werken aan de onvoorwaardelijke export van graan uit Oekraïne? Dat zegt het Kremlin vandaag. Na een gesprek tussen Poetin en Macron en Scholz.
Ja, dat is heel goed. Dat hebben ze eigenlijk een paar dagen geleden hebben ze het ook al gesuggereerd. Toen hebben ze het gekoppeld aan verlichting van de sancties. Hebben ze dat nou ook gedaan?
Dat heb ik er nu niet bij zien staan.
Ja, ik heb het wel zien staan. Ja? Ze hebben voorgesteld de westerse sancties eraf. Oh. En dan zijn wij bereid om weer voedsel en kunstmest te gaan exporteren.
Oh. Ja, dus dat is gewoon echt pure chantage. Wat er dus nu gebeurt. En ik ben dus nu benieuwd of dat, of het West daarvoor zwicht. Want dit is natuurlijk wel redelijk ernstig wat hier gebeurt.
Ja. Ik zat toen wel stout als ik ben te denken, Rob, van, kijk, we hebben nu glazen met dit olieembargo, ook vanuit Duitsland. Er is grote ruzie in Duitsland over. Het is ook volstrekt duidelijk dat we gas nodig hebben. Er zou natuurlijk een deal gemaakt kunnen worden. Oké, dan gaan we dat gas en olie allemaal een beetje veilig stellen, als je begrijpt wat ik bedoel. In ruil voor minder sancties.
Ook omdat is niet zo'n gek idee.
Nee, ook omdat de sancties niet zo goed werken. Ik vloek nu vreselijk in de kerk, maar ik zit gewoon neutraal daarnaar te kijken.
Nou ja, je kunt ook zeggen van jullie gaan heffen die beperking op die export van graan en kunstmest. Want daarmee veroorzaak je een nog groter probleem. En wij doen een beetje rustig aan met die olie- en gassancties. Ook al spreek je er niet uit, maar dat zijn natuurlijk dingen die in geheime diplomatie in theorie met elkaar kunt afspreken. En dus dat soort dingen gebeuren ook, hoor, in de praktijk. Of dat nu gebeurt, weten we natuurlijk niet.
Moeten we het nog hebben over Zelensky in Nieuwsuur? Neem aan dat jullie
Ik heb het niet gezien. Nee, ik heb het niet gezien.
Nou ja, het belangrijkste, denk ik, boodschap van Zelensky daarin was dat hij ook weer opnieuw had gesproken met Rutte. En daarin had gezegd, als je vindt dat er geen plek in de EU is voor ons, wees daar dan ook duidelijk over. En niet de hele tijd dat vage gedoe zoals nu.
Ja.
Ja, heeft hij gelijk in natuurlijk.
Ja. Ik kan de politiek ook wel een beetje duiden wat hier aan de hand is. Je weet, Rutte is leider van een partij die altijd zeer kritisch was over uitbreiding van de EU. En het argument wat in die kringen dan circuleert is dat ja, als we de Oekraïne dat zomaar geven, dan moeten we al die andere kandidaatlanden ook doen. En dat willen ze eigenlijk niet. Hè? Terwijl onze eigen beeld hiervan is van als we straks toe zouden gaan naar een rompstaat. Hè, en dan moeten we die rompstaat dus zeer goed beveiligen. En dan is op zichzelf genomen zowel een EU-lidmaatschap als een NAVO-lidmaatschap is helemaal niet zo'n gek idee.
Nee, en dat geldt ook voor die andere
kandidaat-lidstaten. Want daar geldt dus het dilemma. Natuurlijk is er heel veel mis met die landen. Maar als we dat allemaal niet doen, dan wordt de Russische en de Chinese invloed maar groter. En dus kiezen wij dan voor het politiek van het minste kwaad.
Ja, dus jullie zijn ervoor dat Oekraïne nu in elk geval kandidaat-lidmaatschap zou kunnen worden toegezegd. Al is het als signaal, wetende dat er dan natuurlijk nog een hele hoop moet gebeuren voordat het ooit echt realiteit wordt.
Ja, ik met grote aarzelingen, 2-3 maanden geleden had ik absoluut daar nee tegen gezet. Maar de situatie, strategische situatie heeft zich nu zodanig ontwikkeld dat je uiteindelijk, denk ik, geen keuze meer hebt. Hè. Dat is natuurlijk het hele punt. In zo'n dynamiek van zo'n conflict kom je op in situaties terecht waar je eigenlijk gewoon geen keuze meer hebt.
Exact. En wij zijn natuurlijk moreel verplicht, trouwens ook voor onze eigen belangen. Mocht er ooit een staakt het vuren komen, dan gaat Rusland zich dan reconstitueren, gaat zich herstellen. Die komt weer met een nieuwe aanval. En dat we moeten dan echt Oekraïne heel sterk maken om dat te voorkomen.
Dan krijg je automatisch discussies over NAVO-lidmaatschappen en het EU-lidmaatschap. Ik bedoel, En dan kan het maar zo gebeuren dat die landen daar, dat land daar lid van wordt.
Ja. Mensen noemen ons appeasers, maar dat is dus onzin. Wij zeggen alleen maar van, wij hopen erg graag dat er een staakt het vuren komt. En als die er komt, dan gaan we dus niet lopen appeasen in een situatie dat voor die rompstaat. Nee, die rompstaat moet zeer goed beveiligd worden. Want anders dan gaat Poetin met spoed vandoor.
Ja. Maar ik heb straks al die slaan maar praten hoor. Al die mensen met een peace met ze weten waarschijnlijk niet eens wat het betekent. Dus laat maar gaan.
Hey, ik las nog een interessant stukje op een tech-website, The Drive, over de elektronica die Oekraïners aantreffen in Russisch wapentuig dat ze dan hebben neergeschoten of te pakken gekregen. En dat is echt van helikopters tot vliegtuigen, gevechtsvoertuigen, communicatie, kruisraketten. Nou, wat zit er allemaal in? Intel, Micron, Texas Instruments, allemaal Amerikaanse chips. Dus dat laat zien hoe enorm afhankelijk Rusland is van westerse technologie voor zijn wapens. Ja. Waar dus nu sancties op zijn ingesteld. Maar het slechte nieuws wat ze erbij schrijven op die site is dat bij veel van die elektronica hoeft dat helemaal niet direct van de fabrikant te komen. Want sommige van die makers die zijn weer in buitenlandse handen. Ja. En er bestaat ook nog een hele grote wereldwijde handel in tweedehands chips. Dus dat embargo, daar zitten heel veel gaten in.
Ja,
dat klopt. Ja, die kun je natuurlijk ook via de achterdeur krijgen. Dat is zo. Maar het levert wel problemen op, weten we inmiddels.
Ja.
En ik had overigens ook nog een vraag die hier een beetje aan gerelateerd was. Hebben jullie zin in een luisteraarsvraag?
Ja.
Van Tom Groen. Die zegt excuses daarbij als het een domme vraag is, want hij is pas geostrateeg sinds 24 februari.
Hij zegt, die komen de meeste eerlijk vooruit.
Ja. Hij zegt, India blijft natuurlijk opvallend stil over de oorlog om Oekraïne. Men zegt dat dat ook is omdat India veel van zijn wapens van Rusland koopt.
Klopt.
Maar Rusland moet natuurlijk straks zijn eigen voorraden aanvullen en mist dan al die westerse chips. Van rivaal China zullen ze het niet willen hebben. Dus moet India zich dan niet vanwege die wapens meer tot de Verenigde Staten gaan richten?
Nou, dat is waar. Maar het probleem is ook dat India erg afhankelijk is van de olie van Rusland. En dus India zit aan alle kanten wel een beetje vast. Maar dat is waar. Overigens koopt India ook bij Amerika. Maar het meeste bij Rusland. Maar ze kopen zeker ook dingen in Amerika. Omdat India weer een probleem met China heeft. Hè?
Ja, maar realiseer je dat India een belangrijk niet gebonden land is.
Absoluut.
Wij denken altijd maar dat alle landen partij kiezen. En dat met name voor ons. Want wij zijn toch het centrum van de wereld. Maar dat is niet zo. Je hebt al pakweg binnen de Verenigde Naties 120 landen die zijn niet gebonden. En die willen niet bij het een en niet bij het ander.
Die hechten aan die status, en, ja. Ja.
Die hechten aan die status. En nou, we hebben wel eens een keer erover gefilosofeerd. Het zou best kunnen zijn dat die groep van landen eigenlijk steeds belangrijker begint te worden. Want waarom zou je in dit geval als land, en India is daar een fantastisch voorbeeld van, waarom zou je committeren aan of het Westen, of aan Rusland, of aan China? Ik bedoel, zeg het maar. Je kunt ook zeggen van, nou ja, ik probeer van alle walletjes te eten en uiteindelijk moet ik voor mijn eigen land kiezen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gewoon wat hier gebeurt.
Ja, het punt kan echt niet genoeg benadrukt worden. Indonesië, India, beide ongebonden, die zijn helemaal niet tegen Poetin. Hè? En belangrijke andere landen, zoals China natuurlijk zelf, maar ook Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië, en er zijn er meer, die staan aan de kant. En daar wonen dus meer mensen dan wij zelf in het Westen hebben. Hè? Dat moeten we ook nog even goed benadrukken.
Ja.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, mensen die zeggen, we rammen wel eventjes, de Oekraïne ramt wel even de Russen uit het hele Oekraïne. Ja, die beseffen dus niet dat het Westen heeft niet zo vreselijk veel macht meer in de wereld. Hè?
Want er is toch ongelooflijk machtig als ze maar samen blijven werken. En dan wordt het toch wel lastig ook voor China om daar tegen op te boksen. Alleen nog wel, hoe dat in de toekomst gaat, weten we niet.
Precies. Ja.
Oké, jongens.
Het is wel weer mooi voor vandaag, hè?
Ja, toch?
Morgen dan maar weer, ja.
Vooruit.
Tot morgen, jongens. Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.